Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die hemel en aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, in deze dienst op de laatste zondag van het oude jaar, zondag na kerst, denken we samen na over het verlangen naar het heiligdom, het verlangen naar de tempel, het verlangen naar God en de vervulling van zijn belofte. Dat is de geschiedenis van Simeon. En ook Anna, maar we staan vanmorgen stil bij Simeon, die uitkijkt naar Gods belofte en de vervullingen van het kindje Jezus ontvangt. En nu zingen we samen, gemeente, van Psalm 84, het eerste vers: hoe liefelijk, hoe vol heil, genot, o Heer der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten dat onze Heer Jezus Christus is geworden uit een vrouw, Maria. Geworden onder de wet. Dat is onze zaligmaker. En naar die wet gaan wij luisteren op deze zondagmorgen, Exodus 20. En als we de woorden van de wet hebben gehoord, luisteren we ook naar de samenvatting die die Jezus Christus ons geeft. En daarna zingen wij van Psalm 84, het derde en het vijfde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En ook het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt. 3 en 5 van Psalm 84 horen we nu. De woorden Gods die hij ons geeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig. Dat is een heilig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet lichtzinnig, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, ook uw personeel niet. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet haten ook. U zult niet echt breken, geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naast is. En aan Jezus, de Zoon van God, werd door schriftgeleerden gevraagd, wat is het eerste gebod, wat is het voornaamste, het grootste gebod? En Jezus antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. gemeente, laten we samen de Heer onze God bidden om zijn zegen over deze dienst en om zijn Heilige Geest. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Uw leerlingen vroeg al, leer ons bidden. Dat moeten we leren. We hebben uw Heilige Geest, de Geest van genade en gebeden nodig. Die kunnen we niet missen. En wij bidden u allereerst om uw Heilige Geest. Leer ons bidden. Leg in ons hart een verlangen naar u. We komen anders in uw huis of we luisteren en kijken thuis mee. Met een leeg hart, zonder verlangen. We weten de woorden niet te vinden. En we hebben geen behoefte aan bidden, aan uw aangezicht. Want dat zoeken wij als we bidden. Maar wij bidden u, Heere, geef ons dat missen en dat verlangen, die hoop op u, de levende God. Want die hoop zal nooit beschamen. Daar komen we nooit teleurgesteld mee uit. En wij vragen u, Heere, na al die dagen van kerst, alle diensten, alle vertellingen, kerstfeest, op school, thuis ook, verhalen, gelezen, gezongen van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Na al deze dingen vragen wij u, Heere, geef ja dat we weer op deze laatste zondag van 2024 opnieuw verlangen naar u, naar uw stem. Dat uw stem klinkt, die levende stem van u. Dat die ons hart raakt. Al is het maar een enkel woord. Want zo is het. Zo heeft ook iemand ooit eens gesproken. Spreek één woord. Eén woord. Het is niet de veelheid van woorden. Nee. Maar u bent machtig. Want zo hebt u de wereld geschapen. U sprak. En het was er. En zo herschept u mensen. Ook in 2024. Door de eeuwen heen. En we bidden u zo, Heere, zegen ons. Wees in ons midden. Ga ons niet voorbij. Laat ons niet over aan onszelf, aan onze eigen gedachten, onze eigen wil, onze zin, onze ideetjes, onze gevoelens. Laat ons daar niet aan over. Confronteer ons, Heer, met die godsgedachten van u. Uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Wij denken, we menen, we vinden. En we overwegen en we overleggen en we praten. Maar uw gedachten. En u hebt gedachten van vrede gehad en niet van wraak. En van boosheid en grimmigheid. Gedachten van vrede. En zo strekt uw handen uit naar ons. Dat is onvoorstelbaar. Onze menselijke gedachten kunnen daar niet bij. Dat zou bij ons heel anders zijn. Maar zo, Heere, bidden wij u om uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. En als we hier samen zijn, als uw gemeente in rust en vrede, verbonden met hen die thuis meedoen, dan bidden we u ook om uw zegen over heel uw kerk in heel deze wereld. We denken aan allerlei zendingssituaties, aan het werk van evangelisatie, de voortgang, heren, van uw koninkrijk. Geef dat we mogen zien dat uw koninkrijk komt en dat de lof van uw heerlijke naam over heel het wereld rond. En we bidden u ook voor uw vervolgde kerk. Gedenk hen in hun lijden. Geef hen hoop en moed en kracht ook om het te dragen. Uw naam belijden. En daarvoor lijden. Heere, gedenk hen. En we bidden u voor hen die thuis met ons verbonden zijn. In het bijzonder wilt u hen ook gedenken en nabij zijn. Geven dat ze ook een goed uurtje samen met ons mogen hebben. Ze zijn niet hier, maar toch ook weer wel. Toch ook wel met ons helemaal verbonden, heren. Zegen hen in de omstandigheden die er kunnen zijn van ziekte, van vermoeidheid, eenzaamheid, zorg. U weet van al die dingen. Wees u met hen die hier wel gekomen zijn, maar misschien hier wel niet zo heel graag zijn. Met een beetje tegenzin en al helemaal zonder enige verwachting. Dan bidden wij u, heren, neem alle belemmeringen weg. En laat ons die grote naam van de Heer Jezus horen. En dat Hij in ons hart mag komen. Zegen ons zo, onze organist ook, onze koster. En als we samen zingen en onze gaven geven, als u woord openen en de schriften lezen, hoor ons bidden in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. We lezen gemeente Lucas 2 vanaf vers 21. We lezen tot en met vers 35. We lezen vanaf vers 21. Lucas 2, vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overweging uit veel harten openbaar worden. Hier eindigt onze schriftlezing. Wij willen stilstaan, gemeente, bij de ontmoeting van Jezus, de Zoon van God, met Simeon in de tempel in Jeruzalem. We denken in het bijzonder over de versen 25 tot en met 35. We gaan nu samen ook de lofzang van Simeon zingen. En ik heb voor u de volgende mededelingen en afkondigingen. In de diensten komen, zo de Heere willen wij leven, hopen voor u voor te gaan op dinsdag 31 december om 19 uur 's avonds. Dominee M. van Dalen, Oudejaarsdag, 7 uur 's avonds, uw predikant. En op woensdag 1 januari aanstaande om 9:30 uur, dominee M. van Dalen. En op zondag 5 januari om 9:30 uur, dokter A. Goedvreert Hellouw. En om 18:30 uur, dominee A. Vonk Noordegraaf uit Uddel. En u ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En samen met de zendingsbussen en steunpilaren bevelen wij deze collecte van harte bij u en bij jullie aan. En ook nog een mededeling: op 1 januari 's morgens na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hoeve. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris kunnen we elkaar dan de hand drukken en Gods zegen wensen voor het nieuwe jaar. Jong en oud, nu alvast van harte uitgenodigd. Nu gaan we samen de lofzang van Simeon zingen, gemeente. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. En ook het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. gemeente, de jongens en meisjes, die kennen dat wel, dat je een nieuwe meester of een nieuwe juf krijgt. Wie zal het zijn? Nou, geen idee. En ja, je hoort er wat verhalen over en je denkt van alles misschien wel. Je weet het niet. En je bent ook wel heel nieuwsgierig ernaar. Of u thuis wacht erop dat uw dochter thuis komt. Ze heeft een vriend. Nou, die kent u niet en u bent toch ook wel nieuwsgierig. En een beetje ongerust ook. Misschien. En het kan zijn dat je een meisje bent van 16. Dat je denkt, ja, verkering. Als ik verkering zou krijgen, een relatie, een jongen. Wie en hoe en nou. Je verlangt er naar. Je hoopt er ook op. Je denkt er aan. Je praat er met je vriendinnen over. Vaak misschien wel. Maar je weet het niet, hè. Je weet het niet. Het is nog een verrassing. Maar ja, het is toch wel wat anders bij Simeon. Het lijkt er wel een beetje op. Want hij verlangt naar iemand die hij nog niet kent. En hoe zal het zijn? Zoals Maria ook vraagt, hoe zal dat zijn? Hoe zal het zijn voor Simeon? Wie zal hij ontmoeten? Dat heeft hem heel sterk bezig gehouden. Dat lezen we wel in het geheel van dit gedeelte uit Lucas 2. Het heeft hem bezig gehouden, gemeente. Het verlangen naar de beloofde, naar de gezalfde, naar de Messias, naar de redder die God had besteld, beloofd. Dat brengt mij al meteen bij u en bij jou. En natuurlijk ook bij mezelf. Kennen wij dat verlangen naar de ontmoeting met de Heer Jezus? Is dat belangrijk voor ons? We zongen Psalm 84. Uw huis, uw tempel zangen. Bent u met verlangen hier gekomen of luistert u met verlangen thuis mee? Of zegt u, het is me wat om het even, kan er ook niet ontbreken. Je kunt niet zomaar wegblijven, ook een beetje ongemakkelijk wel. Ja, we zijn het ook gewend, maar ja, dat verlangen. En misschien wel iemand die hier met tegenzin zit. We denken dan vaak aan jongeren, maar dat hoeft helemaal niet hoor. Er zijn ook wel eens oudere mensen die ook wel met verzet en tegenzin hier zouden kunnen zitten. Ik hoop het niet, maar ja, het kan wel. Maar dat verlangen, gemeente, van Simeon uit kijken en toch niet weten hoe en wie en hoe weet hij het wel. Nou, dat zou ik aan de jongens en meisjes kunnen vragen. Hoe heeft Simeon het ontdekt dan? Hoe weet hij nu dat dit kindje de beloofde is die God beloofd heeft? Hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat? Je kunt wel eens schilderijtjes zien en plaatjes van Jezus met een stralenkrans om zijn hoofd. Zo was het niet. Zo was het niet. Het was een heel gewoon kindje. Maar hij leert het door de Heilige Geest. Zou het niet zo zijn, gemeente, dat wij het dan ook zo moeten leren? Dat dat verlangen in ons hart moet komen door de Heilige Geest. En dat we Jezus moeten gaan zien. Ja, door de Heilige Geest. Het kan niet anders. Zo moet het, zoals het toen ook is gegaan. Alopvallend, gemeente, Jezus wordt door zijn ouders in de tempel ingedragen. Als kind komt hij al in de tempel. Ik merk het maar op, want gemeente, het is goed om hier te zijn. En als u hier niet kunt zijn, en als u thuis meekijkt, meeluistert, dat is ook goed. U bent dan in zekere zin toch ook wel hier in de kerk. Ik denk toch wel dat u, ja, zo vanuit uw huiskamer, u ook wel verbonden weet met de kerk hier. Gaat het om de kerk? Gaat het om deze ruimte? Gaat het om een gebouw? Gaat het om stenen? Nee. maar om die samenkomst met de gemeente. Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar zal ik in het midden zijn. Daar wilt u zijn, daar wilt u zijn. Ik zou bijna zeggen, gemeente, het is ook wel een risico. Want als je hier komt, zou het zomaar kunnen zijn dat je hele leven verandert. Dat het anders wordt. Want zo kom je hier en hij is in het midden. En hij is hier in het midden met zijn Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. En hij herschept. Hij doet zijn werk. Laatste zondag van 2024. Door de eeuwen heen, door de jaren heen doet hij zijn werk. Ja, dat doet hij. En wie zal dat kunnen tegenhouden? Jezus zelf ging naar de tempel. Als een klein kindje al. En God is ook de God van het verbond, gemeente. Er zal heel kleine kinderen worden in de tempel binnengebracht. Onze kinderdoop. Laat dat ook zien. We belijden het ook met de kinderdoop. Dat God zonder ons al komt tot ons. En Jezus komt ook al als klein kindje in de tempel. Maleachi had geprofeteerd. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. En plotseling zal naar de tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. Daar zou hij komen. Daar zou hij komen. Simeon was daar ook in de tempel. Daar verwacht hij hem. Waar anders? Hier moet u zijn. En u kunt uw vragen hebben. Dat begrijp ik ook wel. Kan de Heer niet op een andere plaats? En kan hij ook niet als je ergens in het land loopt. In het weiland. Ergens in een bos loopt. Aan het strand. Of kan hij niet als je thuis bent. De Heer is niet aan een plaats gebonden. Maar hier wil hij komen. En hier heeft hij ons genodigd. En hier laat hij ons samenkomen. En de apostel schrijft, ja, dat we die onderlinge samenkomsten niet moeten veronachtzamen. Die moeten we niet verwaarlozen, gemeente. En ik weet helemaal niet hoe het in Haaft is. Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat in het land waar je komt, als je een beetje rondreist als voorganger, overal wel ziet dat de middagdiensten, de avonddiensten minder bezocht worden. Coronatijd heeft daar een invloed op gehad, vrees ik. Zo van, ja, één dienst, nou dan hebben we ook zoveel meegekregen, dat is wel genoeg. Maar ja, denk u maar aan een bruiloft. Zou je dat alleen maar op een morgentje doen en dan na 12 uur weer naar je werk gaan? Nee toch? Die dag van de Heere is een hele dag, een hele dag van de Heere. Ik laat dat rusten, gemeente. We moeten naar onze geschiedenis. Daar zijn Jozef en Maria en ze vervullen de wet naar de wet van de Heere. Exodus 13 kunt u het vinden, Leviticus 12. De reiniging na 40 dagen. En ook het heiligen van een eerstgeborene. Misschien dat u zich toch wel afvraagt, komt Jezus daar wel voor in aanmerking? Want hij is de heilige zoon van God, dat weet u wel. En dat weten de jongens en meisjes ook wel. Maar beste jongens en meisjes, niemand van ons kan dat begrijpen. Ik ook niet. En je papa en mama niet. De meesten zijn de juf op school niet. Niemand kan dat begrijpen. Dat Jezus zonder zonde was. Zonder zonde. Dus geen kwade gedachten. Geen lelijke begeerten. Geen lelijke gevoelens, geen haat en nijd in hem, geen jaloezie. Nou, vul het allemaal maar in. Dat had Jezus niet, wat jij en ik wel hebben. Moet hij dan wel naar de tempel, moet hij gereinigd worden? Valt hij wel onder de wet? Of staat hij boven de wet? Je zou zelfs kunnen zeggen, gemeente, en dat is bijbels hoor, De Zoon van God heeft ook de wet gegeven. Die heeft hij ook gegeven. Ja, er is een drie. Enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Kanttekeningetje. In deze geschiedenis treft u ook een drie. Enig God aan. Opvallend, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, het woord drie eenheid vind je niet in de Bijbel. Nee, maar de drie eenheid vind je wel in de Bijbel. Dat wel. Hier ook in deze geschiedenis. Heel opvallend. Ik zou bijna zeggen, je struikelt erover. Maar ja, dus Jezus heeft ook de wet gegeven. Die is uit hen voortgekomen. En die wet is helemaal van hen. En denkt u niet, gemeente, dat die wet tegen ons is? Of lelijk is? Of streng? Of onrechtvaardig? Die wet is heilig en goed. Het is een wet ten leven. Dat wij die wet helemaal niet kunnen houden, dat dat onmogelijk voor ons is, dat wil niet zeggen dat het niet een wet is ten leven. Als je op een kruising rijdt, of een kruising nadert, beter gezegd, een kruising nadert, en het licht is rood en je remmen werken niet meer, ja, dat is een verschrikkelijke situatie, verschrikkelijk, maar dat licht is correct, dat is goed, dat is veilig, dat is ten leven. Alleen wat daarna gebeurt, dat is verschrikkelijk, maar dat ligt niet aan dat licht, toch? Nee. De wet is heilig en goed. En Jezus buigt onder die wet, gemeente. Je zou het zo mogen zien. Hij knielt voor die wet. Hij draagt die wet. Hij vervult die wet. Hij bevestigt die wet. Geworden uit een vrouw. Paulus aan de Galaten. Geworden onder de wet. Je zou kunnen zeggen, staat hij daar niet boven, zodat hij er eigenlijk niet mee te maken heeft, want die wet, ja, geldt niet voor hem, want hij is heilig, hij is zonder zonde. Nee, gemeente, die wet, dat is zijn leven, daar vermaakt hij zich in. Dat is niet een last die hij draagt, zoals het voor u en voor mij zou kunnen gelden, dat wij een last dragen en denken, ja, dit moet toch ook maar niet, dit kan toch ook niet. Nou ja, dat hoort ook niet. En dat is ook niet netjes. We denken veel aan ons fatsoen, ook aan ons gezicht, ook aan ons imago, toch? Maar Jezus vervult die wet van harte, met liefde. Met de liefde van heel zijn hart, gemeente. U vraagt, als kind al? Toen al? Ja, toen al. Toen al. Toen al. En voor ons is het anders. Psalm 51. Ik ben in zonde en ongerechtigheid ontvangen. Zo ben ik geboren. Dus Jezus wordt gereinigd alsof, let op gemeente, alsof hij is zoals wij zijn. Alsof hij ook in zonde en ongerechtigheid geboren en ontvangen is. Zo wordt Jezus gereinigd. Zo buigt hij onder die wet. En zo komen Jozef en Maria in de tempel. En daar is Simeon. Prachtige naam. De naam Simeon. Wat betekent die naam? Horend, horend. Hij hoort. En de Bijbel zegt heel eenvoudig, hoor en je ziel zal leven. Het horen van het evangelie. Hoor naar mij, zegt de Heere. Ik las u de wet, gemeente, en de samenvatting door de Heer Jezus Christus. En toen hoorden we dat hij als eerste zegt, dit is de hoofdsom, hoor Israël. En Simeon is zo, hij hoort en hij is rechtvaardig en godvrezend. Een rechtvaardig die in de wegen van de Heere gaat. Dus ja, dat is wel heel bijzonder, gemeente. voor hij Jezus in zijn armen houdt, leeft Jezus op de een of andere wijze al in zijn hart. Voor hij Jezus in zijn armen zal houden, leeft Jezus al in zijn hart. Rechtvaardig, door die liefde van God. Dat is zijn leven en vroom, godvrezend. Er staat een woord dat betekent voorzichtig. Nu zijn er kerkelijk heel wat voorzichtige mensen. En die zeggen ook heel vaak, we moeten maar voorzichtig zijn. En dan bedoelen ze eigenlijk bang. Ze zijn bang, voor allerlei dingen bang. We moeten maar voorzichtig zijn. Maar het woord voorzichtig hier in het Grieks betekent wel overwogen. Dus Simeon overwoog, overlegde. Dat is al een zegen als we dat doen, gemeente. Voor u en voor jou, en het gaat niet om een groot verstand, het gaat niet om geleerdheid, het gaat niet om veel boeken lezen, maar overleggen, overwegen, mediteren, peinzen over de Heere, over zijn dienst, over zijn woord. Dat zal u goed doen. Dat is een zegen. Daar hebben we de zondag voor, zou je kunnen zeggen. En ook de samenkomst. Misschien neemt u maar een paar zinnetjes mee vanmorgen. Die u overlegt, overweegt, overdenkt, overpeinst. De komende week nog. U denkt, ja, ja, ja. Godvrezend, luidt de vertaling. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Nu die vertroosting van Israël. Waarom vertroosting, gemeente? Dat is als er verdriet is, dat weten die jongens en meisjes ook. Dan word je getroost. Heb je verdriet. Gaat je vriendje verhuizen naar een heel andere plaats of zo. Dan ben je verdrietig. En je vader troost je. Troost. Wat is het verdriet van Israël? Ja, gemeente, het gaat niet alleen maar om een emotioneel verdriet. Het gaat om gemis, om ellende, om leed, om leegte. Om een leven zonder God. Om een leven afgekeerd van God, beter gezegd. Afgekeerd van God. En dat leven is een leven van verlies, verdriet. De wereld wordt een tranendal genoemd. En misschien dat u hier zit of ja, jij. En dat je denkt, nou ja, tranendal, nou nee. Het gaat goed. En het bedrijf gaat goed. Mooi inkomen. Mooi gedraaid het achterliggende jaar. Goed bezig, we breiden nog een beetje uit, tranendal, maar welke zekerheid hebt u? Welke zekerheid? We zongen Psalm 39, wie is er verzekerd, wie het eens tot zich nemen zal? Wie? Wie? Welke zekerheid hebt u? Oh, u zegt, ik ben gelukkig goed gezond. Oh ja? Nou, dat is een zegen. Maar welke zekerheid hebt u? Welke zekerheid? Ja, zegt u, maar als je zo gaat denken. Ja, maar dat is de werkelijkheid, gemeente. En de Bijbel is een boek dat gaat over de werkelijkheid. We hebben een buurman. Die heeft helemaal niets met de Bijbel, met God niet, met de kerk niet, met het geloof niet. Aardige man, dat wel. Heel aardige man. Maar hij vindt de Bijbel, dat heeft hij een keertje verteld, hij vindt de Bijbel luchtfietserij, dat vindt hij zweverig. Maar dat is nou net niet waar. Want de Bijbel gaat over de werkelijkheid. De Bijbel gaat zo over de werkelijkheid, gemeente. Je leven wordt daarin uitgetekend. Het uitnemendste aanstaande dinsdagavond, oudejaarsavond. Leest u Psalm 90 weer thuis, dat is een goede traditie. Waarschijnlijk leest u Psalm 90, leest u Psalm 90. Het uitnemendste is moeite en verdriet. Nou ja, Ja. En Simeon verwacht de vertroosting van Israël. Daar hoopt hij op, daar kijkt hij naar uit. En wat is die vertroosting dan? Ja, die vertroosting, daar zou je aan allerlei dingen kunnen denken. Maar kunnen we het niet zo samenvatten, gemeente? Dat is God zelf, God in Christus. De God van alle genade. De God van barmhartigheid. De God die zich ontfermt. De God van hemel en aarde. De God des vredes. De God van zaligheid, van een volkomen zaligheid. Zou dat niet de troost zijn? En als ik aan de jongens en meisjes vraag, misschien hebben jullie dat wel eens een keertje moeten leren, dat weet ik niet. Maar misschien wel, en misschien heb je er ook wel over gehoord. Of ja, die heel bekende zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. En u kent hem vast wel, de ouderen onder ons. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn trouwe zaligmaker, die mij met zijn dierbaar bloed heeft gekocht. Bevrijd van de boze, en die mijn eigendom is, en ik ben zijn eigendom, in leven en sterven met lichaam en ziel, in tijd en eeuwigheid. Hebt u meer nodig? Meer nog? Dit is alles. Dit is alles. Dat is een volheid. De vertroosting van Israël. Zalig zijn, zegt Jezus, die treuren. De wereld zegt het heel anders, gemeente. De wereld zegt, zielig zijn die treuren. Zielig, zielig, heel zielig. Nee, zegt Jezus, zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Dat doet de Heilige Geest. Zoals Maria zingt, een echo van Hanna. Maria zingt, hij vernedert en verhoogt. Hij maakt leeg en hij vervult. Dat doet hij. Hij maakt ook leeg. Hij maakt je ook aan het treuren. Nou, zegt iemand, dan wil ik niet naar de kerk. Daar kom ik niet voor. Ik kom voor de troost. Ja, maar de Heere werkt anders dan wij denken. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. U komt voor de troost en u ontvangt verdriet. Nou ja, maar dat wil ik niet. Nou ja, maar Jezus zegt, zalig zijn die dat verdriet kennen, dan bent u zalig. Luister maar naar hem hoor. Hoor zijn stem. Zalig zijn die treuren. Dat verdriet legt in je hart een knagend verdriet over je zonde, over je leven. Hoe is mijn leven? Mediteren, reflecteren. Overwegen, die voorzichtigheid, die vroomheid, overleggen in je hart, 2024, 12 maanden voorbij, uw leven, mijn leven, jouw leven, treurig, hopen op die vertroosting, die naam van Jezus. En de Heilige Geest is op Simeon. En dan wordt de Geest vaardig over Simeon. En de goddelijke openbaring verstaat hij dat hij niet sterft, voor hij de gezalfde van de Heere zal zien. De Heere openbaart dat op een bijzondere wijze. Nu niet meer altijd zo, gemeente, omdat wij zijn woord hebben. Ons Bijbeltje. Daardoor openbaart de Heere zich en ook door de verkondiging. En dan komt Simeon door de geest in de tempel. De geest leidt hem. Hoe? Dat weten we niet. Dat is een verborgen werk. Hoe gaat het? Zijn verlangen, zijn gedachten gaan die richting uit. Dat kan de Heere sturen, onze gedachten ook. U bent hier gekomen, u zegt, oh ja, maar ik weet eigenlijk niet eens hoe het gegaan is. Wij deden ons zondagse goed aan en we aten en we dronken en we gingen naar de kerk en we wandelden naar. Ja, nou ja, hoe is dat gegaan? Maar de Heere stuurt onze gedachten en hij leidt onze wegen. Je bent hier nooit zomaar. Nee hoor, u bent hier niet zomaar. En u kijkt en luistert thuis niet zomaar mee hoor. Nee hoor, nee hoor. En de Heilige Geest leidt. Dat noemen we wel eens, gemeente, zijn algemene overtuiging. Algemene overtuiging. En dan komt hij in de tempel. En dan zijn er die ouders met het kind Jezus. Nog eens, gemeente, niet met een stralenkrans. Niet met een lichtkring of een gloed om hem heen. Of herkenbaar voor iedereen die... Nee, 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 nee. Zo gewoon. Arm, klein, onaanzienlijk. Jesaja profeteert zo indrukwekkend in Jesaja 53. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben er niet gedacht, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Over een poosje lezen we weer Jesaja 53, dan breekt de lijdenstijd aan. Die is al aangebroken met kerst. Die is al aangebroken. Want dit is al het begin van zijn lijden. Al in een kribbe, in een stal, voor hem geen plaats. Het begin van zijn lijden, het neemt een aanvang. Veracht en de onwaardigste onder mensen, wij hebben hem niet geacht. En dan ziet Simeon dit kind. Door de Heilige Geest. Hij ziet het ook, gemeente. En dat is niet onbelangrijk. Hij ziet het ook met zijn menselijke ogen. Dat is niet onbelangrijk. Waarom is dat niet onbelangrijk? Omdat het om de feiten van het evangelie gaat. Het geschiedde in diezelfde dagen. Het gaat om feiten. Dus het is niet een soort zinsbegoocheling of een visioen of nou ja, zoals Petrus het later schrijft, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabel. Ik vind dat altijd een prachtige tekst nagevolgd. Maar dat is de klassieke Statenvertaling. Maar als ik het heel eigen tijd zeg, wij zijn geen knap bedachte sprookjes nagevolgd. Maar wij zijn aanschouwers van zijn majesteit. Dus hij ziet het ook met zijn menselijke ogen. Het zijn ook de feiten van het evangelie. Harde feiten, historische feiten. Historische feiten. Het geschieden. Toen en daar. Simeon ziet het. Maar hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe? Door de Heilige Geest. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En ze brengen het kind binnen. Geworden onder de wet. En hij neemt het in zijn armen. En looft God. Hij ziet het. Met ogen van geloof. Een ander komt in het huis van de Heere. Hoort een verkondiging van de Heere. Nou ja, nou ja. Nou ja. Er staat een mannetje in een zwart pak. En die staat wat te praten. Nou ja. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is op de ene kant. Een mannetje uit het stof verrezen, het stelt niets voor. Een gebouw van stenen. Maar een heiligdom. Want de Heer is in het midden. En de Heilige Geest opent ogen. En die doet Jezus zien, de Zoon van God. Kind. Klein kind. Niet meer dan dat. En hij neemt het in zijn arm. En hij looft God. Nu laat u, Heere, uw dienst vergaan in vrede. 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 En anders, jongens en meisjes, wat staat er tegenover vrede? Oorlog. Vijandschap. Met wie? Hoe? Met God. Een heilige God die zijn woord laat horen. Recht en eerlijk en zuiver en rein, heilig. En wij keerden ons en ieder naar onze eigen weg. Toch, en God laat ons zijn eerlijk, rechtvaardig oordeel horen. Dat verkondigt hij. Maar nu zegt Simeon, vrede volgens uw woord. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Er staat het reddende van God. God redt. Dat is het hart van het evangelie, gemeente. God redt. Hier is uw redder. God werd mens. Onaanzienlijk veracht. De onwaardig stonden de mensen. En wij hebben hem niet geacht. O nee. Maar hier is uw redder. De zaligmaker van zondaren. Die redt van het oordeel. Vrede met God. Wij, schrijft Paulus, hebben vrede met God. Door Jezus Christus. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hoeveel mensen waren daar in de tempel? Hoeveel mensen hebben je Jozef en Maria en ook Jezus zien langskomen? Ook Jezus. Hoeveel mensen zijn er in de kerk? Hoeveel mensen? Luister mee thuis. En Jezus komt langs. Nou, hij komt maar niet langs. Hij wordt u in de verkondiging van het evangelie in de armen gelegd. Aan uw hart. Dat is wat. Dat is wat. Je hebt wel eens van die mensen, gemeente, die gaan op kraambezoek. Ik hoor er ook bij hoor. En dan zeggen mensen, wilt u me even vasthouden? Oh, ik weet er geen raad mee. Ik sta er een beetje onhandig. Ik zeg, nou, leuk hè, leuk. Nou, jongen, en je staat ermee. Met je eigen kleinkinderen gaat dat beter. Maar ja, met een kind dat je, ja. En dan sta je daar. En dan ben je blij dat je het heel voorzichtig weer netjes mag teruggeven. Maar als u Jezus zo krijgt aangereikt in de verkondiging van het evangelie. Het kan zijn dat u er geen raad mee weet. Dat u zegt, het wordt me verkondigd. Het wordt me aangezegd. Maar hoe dan? Nou zegt Jezus. Daartoe ben ik gekomen. Daar ben ik voor gekomen. Om door mijn Heilige Geest je hart open te maken, ontvankelijk. Om open te maken wat gesloten is. Om drempels weg te nemen. Om vrede te maken door het bloed van het kruis. Om door mijn liefde intocht te houden in jouw hart. Want Jezus is niet maar een zaligmaker die een zaligmaker is. Hoe moet ik het zeggen, gemeente? Hij brengt het ook thuis. Nou, we weten heel veel tegenwoordig van dingen die thuis gebracht worden. Al die pakketjes, je ziet al die busjes rijden en het wordt op je stoep gezet. Maar fijn dat iemand het uitpakt en fijn dat iemand heel die wasmachine op zolder zet voor je. Nou, nog beter dat iemand het aansluit. Het is maar een beeld, hè, gemeente? Maar dat de Heer Jezus nu een volkomen zaligmaker is. mag ik het maar zo zeggen, gemeente, met alle eerbied, die het maar niet bij u op de stoep zet of aan uw hart, zomaar, zodat u er geen raad mee weet, er onhandig mee staat, maar hij is een volkomen zaligmaker. En hij kan zalig maken allen die door hem tot God gaan. En dat doet hij, dat is het werk van zijn Heilige Geest. Het gaat altijd anders dan u denkt. Zo had u het nooit verwacht. Maar zo raakt hij je hart. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Er is geen tekort in Jezus. Hij wordt de zaligmaker der wereld genoemd. Der wereld, ja, der wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, ik mag het zelfs zo vertalen gemeente, wie dan ook maar in hem gelooft. Het eeuwige leven heeft vrede met God, vrede met God. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Israël ook. Vergeet u het niet. Hij heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Maar gemeente, heel eenvoudig. De heidenen sluiten Israël niet buiten. En Israël sluit de heidenen niet buiten. Israël en de heidenen. Beginnend van Jeruzalem. Israël, zijn volk. Maar nu ook de heidenen. De evangelische Jesaja profeteert het al. Tot de einden van de aarde, de eilanden zullen hem vrezen. Maar ja, dan staan Jozef en Maria daar vol verwondering. Dan gaan we naar het laatste stukje van de geschiedenis. Simeon zegent hen. En hij profeteert door de Heilige Geest. Deze zal een val en een opstanding zijn. Je zou het zo kunnen horen. Voor de een een val, voor de ander een opstanding. Ja, dat is ook waar. Maar het gaat hier om één groep mensen. Hoe dan? Nou, de Heere vernedert en hij verhoogt. Dat is zijn genade. Hij maakt ons klein, klein, ootmoedig, nederig. Calvijn gebruikt in zijn preken vaak het woord buigzaam. Hij maakt ons buigzaam. We zijn niet zo buigzaam. Je kan dus een hele stevige, sterke stok hebben. En je zou hem een beetje willen, nou dat gaat niet, dat lukt niet. Nou, zo zijn wij ook, wij zijn niet buigzaam. Maar hij maakt ons buigzaam, hij vernedert en hij verhoogt. We vallen en we staan op, we struikelen en we vallen met heel ons leven, met onze vroomheid, met onze goede bedoelingen, met ons fatsoenlijke leven, met onze zonden, met onze hartstochten. We struikelen en we vallen, we breken voor God en we worden buigzaam en we roepen hem aan en hij laat ons opstaan tot een nieuw leven. Een teken dat tegengesproken zal worden. Dat is het laatste gemeente, we gaan eindigen. Maar ja, een teken dat tegengesproken wordt, dat maakt u mee. Jij op je werk, op je school, in je studie, u met uw buren, in je familie soms. En soms in je eigen gezin. Het wordt tegengesproken. Ja, maar hier is de waarheid. De Zoon van God die in ons midden komt. Die zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. U kunt helemaal van hem op aan. U kunt zeker van hem zijn. Hij wordt wel tegengesproken. Ja, yes, hij wordt veracht. En bij Maria zal er een zwaard door haar ziel gaan. Dat is de strijd van het leven. Dat wel hoor, gemeente, dat wel. Denkt u maar aan Maria bij het kruis. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Een zwaard snijdt door haar ziel, dat is haar zoon. Die heeft zonder haar hart gedragen. Maar in deze stervende zoon is haar leven. En in deze stervende en levende Jezus is uw leven, is uw zaligheid. In al die woorden Gods, die telkens maar klinken hier in het heiligdom, waar de Heer ons samenbrengt met onze broeders en zusters thuis. Samen horen, net als Simeon, horend. En dan zegt de Bijbel het heel eenvoudig. En laat ik daar maar mee eindigen, gemeente. Hoor en je ziel zal leven. Amen. We zingen gemeente van Psalm 61 vers 4. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en beden gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome. Wien de vrees uw naams bekoort. Psalm 61 vers 4. Samen danken en bidden. Trouwe Heere, o God van alle genade. We danken u voor het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor wijzen en verstandigen verborgen en kinderen hebt u het geopenbaard. De zaligheid is in geen ander, in Hem. De Zoon van uw liefde, zegen heel uw gemeente. Andermaal dragen wij aan u op die thuis zijn en hebben meegekeken en meegeluisterd. Wilt wij nabij zijn en zegenen. Maar we denken ook aan deze wereld, heren, waarin zoveel nood is. We horen van grote rampen, vliegtuigrampen, heel recent ook weer. Maar ook aanslagen, oorlogen. We denken aan Oekraïne. Geef vrede, Heere. Geef vrede aan uw volk Israël. Bewaar en gedenk uw volk in deze spannende tijden. En gedenk ook aan de volkeren rondom, aan het diepe lijden dat daar ook is. In de grote verwarring en de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich daar voltrekken, Heere, bidden wij u om uw vrede. En dat ook Israël mag komen tot de erkenning van de gegevenen van de Vader. Waar alle profeten van hebben gesproken. En Simeon ook van heeft geprofeteerd. Deze. En geen andere. Deze. Zegen ons zo, Heere, de kerkenraad ook, dominee Van Dalen ook, ook in de komende week met de diensten die er zijn rond oud en nieuw. Geef daarin ook uw zegen en ook in de ontmoeting met elkaar, opdat het zal leiden tot de lof van uw grote en heerlijke naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente het laatste vers van Psalm 149. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zei de Heer der Heren. Psalm 149, vers 5. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.